ook op het goed.
Ja, dankjewel. En dit is anders ook in een serie van, dit is de derde lezing over hetzelfde thema, heb ik begrepen. Misschien zijn er ook mensen die er toen al geweest zijn, of bij vorige gelegenheid? Nee. Oh, toch wel. Ja. Nou, even over de temperatuur. Ik heb op dit moment een raam opengezet, omdat het dus anders een beetje benauwd wordt, voor mij in ieder geval. Ik hoop dat het zo goed gaat. Even kijken, waar zal ik beginnen? Ik ben aangekondigd als filosoof. Dat is een eretitel die ik eventjes naast me neer wil leggen. En bovendien, de filosofie levert in mijn geval alleen maar termen, maar geen inzichten. Helaas. Ik heb inderdaad heel wat jaartjes hier in Groningen filosofie gevolgd op het instituut. Maar in mijn ervaring kwamen inzichten pas toen ik ben gaan mediteren. Dus ik ben hier eigenlijk meer als meditator, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ook iemand met een christelijke opvoeding. Het verhaal wat ik ga vertellen, dat berust gedeeltelijk op eigen ervaring. Zoals ik al gezegd heb, ik ben christelijk opgevoed, ik ben naar de hand gaan mediteren. Maar het heeft ook veel ontleend aan een persoon die ik heel hoog houd, en dat is meneer Schuon. En die naam die is zo moeilijk dat ik hem toch meteen maar eventjes opschrijf. Hij is ook erg onbekend. Ik ga geen inleiding in zijn werk houden, maar ik wil in ieder geval zijn naam toch even genoemd hebben. Ik ben namelijk, ik heb de ervaring gehad dat ik, doordat ik ben gaan mediteren, veel meer begreep van mijn christelijk geloof. Maar ik kon dat zelf niet zo goed plaatsen. En ik denk dat er wel best ook wel mensen hier zijn misschien die ook dat hebben, dat ze een christelijke opvoeding en mediteren, maar op een of andere manier dat niet met elkaar kunnen verenigen of in ieder geval niet integreren. En toen kwam ik dus in aanraking met de werken van deze meneer, en die is overleden trouwens in 1998. En daar zag ik heel veel goeds in, en ik vond dat zo belangrijk zelfs dat ik ben begonnen om een aantal van zijn boeken te vertalen. En het zijn, over het algemeen worden die boeken erg moeilijk gevonden. Dus zeker als je dat in het Engels of in het Frans leest. Zelfs als je het in het Nederlands leest, in mijn vertaling is het dan nog niet zo eenvoudig. Het is iets wat je heel langzaam tot je door moet laten dringen. Maar ik probeer niet moeilijk te doen vanavond. Ik wil het gewoon eenvoudig en helder maken. Maar in ieder geval, daar komt het vandaan. Ik zal er nog iets bij zeggen. Die school, die zou je kunnen noemen van hem, de Sophia Perennis. Ook wel eens Philosophia Perennis genoemd. En door sommige mensen, maar dan heb je eigenlijk niet alleen hem, maar ook een heleboel andere mensen, traditionalisme. Is dat leesbaar? Ik hoop het. Even om het plaatsen. Mijn ervaring, zal ik nog even iets over zeggen, was dus dat ik dingen begon te begrijpen van het christelijk geloof. En dat ik toen eigenlijk pas zag dat het ook gericht was op transformatie. Iets wat ik helemaal nooit goed opgepikt had in al mijn jeugd. Ik was, ik ben katholiek opgevoed, een beetje routinematig. Niet erg diepgaand, maar ook weer niet onverschillig, dat zeker niet. Maar dat het ook een pad van transformatie is, was eigenlijk nooit tot mij doorgedrongen. En transformatie, daar bedoel ik dus mee transformatie van de persoon. Hè? Van dat je een pad aangaat en dat je ziet hoe je kunt veranderen. En dat dat werkt in het christendom op een andere manier dan in het boeddhisme, maar het werkt ook. En ik kon vooral ook de schoonheid daarvan zien, de mooiheid daarvan. Zo ervoer ik dat toen. Het is een weg waarbij de gevoelens heel erg gezuiverd worden, was mijn ervaring. En ja, ik kreeg zelf ook ineens allerlei religieuze gevoelens plotseling. Ja, die komen dan zomaar. En die kon ik dan in het boeddhisme helemaal niet plaatsen, maar wel in het christendom. Hè? En dat heeft te maken met zuivering, zelfovergave, hè, dat soort dingen heeft dat mee te maken. En het was zelfs zo dat ik het zo mooi vond dat ik wel veel keek in boeken over christelijke mystici en zo. Maar de eerste paar jaar heb ik nauwelijks een boek over boeddhisme aangeraakt. En ik deed geen twijfel daarover mogelijk. Ik deed in die tijd minstens 3 retraites per jaar of zo. Dus daar lag het hem niet aan. Maar de boeken hoefde ik niet. Ik wilde wel de retraites. Zo ging dat een beetje. En later is dat natuurlijk anders geworden en ben ik ook heb me ook verdiept in de achtergronden van de Vipassana. En die achtergronden kreeg ik trouwens in die retraites natuurlijk ook mondeling tot mij. Hè? Misschien even een vraag voor. Zitten we hier nu allemaal met mensen die, laten we zeggen, overwegend boeddhist zijn? Of zijn er ook mensen, wil iemand even de hand opzetten die mediteert of boeddhist is? Mag ik gewoon even om? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh, wel overwegend. Zijn er ook mensen die meer christelijk georiënteerd zijn? Ja? Ook 1, 2, 3, 4. Ja? Oké. Okay. Ja, gewoon even om de achtergrond te weten. Kijk, ik zal dus over beide praten. En ik kan natuurlijk niet uitleggen wat christendom en boeddhisme is. Dat zult u begrijpen. Maar als ik een beetje te ver wegloop, dan moet u gewoon even iets vragen. Dan zal ik even proberen iets kort uit te leggen. Maar ik moet gewoon het een en ander bekend veronderstellen. Ja? Goed.
Ik zelf ben niet boeddhist, maar ook niet christen hoor. Ik ben hier voor het mediteren, maar ik heb niet van een van de twee een duidelijke kennis. Dus ik zal daar nog wel wat in zweven misschien.
Ja, ja. Nou ja, wel meditator dus. Hè?
Ja, wel meditator inderdaad. Ja. Ja. Ik heb al een christelijke moeder, maar.
Oké. Dit mag weg, hè? Oh, dat valt niet. Het valt
nog een verkeerde stift.
Misschien heb ik de andere gebruikt. Is het andere? Misschien moet ik deze gaan gebruiken.
Ik heb een proef gedaan en toen ging het goed.
Ja, maar ik heb hier twee van die speelstiften. Ik zal deze onmiddellijk wegbergen, maar voor nu, misschien dan kan ik het met wat water of zo er nog uithalen.
Nee, uiteindelijk wil het wel, als je met die stift eroverheen gaat op een gegeven moment, dan krijg je het wel weer
okay. Niet nu gaan proberen het goed te vallen, gewoon je verhaal.
Ja, dat komt later wel. Nu wil ik graag verder. Nee.
Goed. Wat ik hier ook wil beschrijven, dat is. Een belangrijk onderscheid. Wil je iets over de eenheid van de religies begrijpen? Want dat is waar ik eerst over ga spreken. De eenheid van de religies. Wat zijn de verbanden tussen de religies? Want datzelfde wat ik nu over christendom en boeddhisme vertel, dat geldt ook voor islam en andere religies. Huh? Die meneer Shuong, die was zelf een Soefi. Hij is in de Elzas geboren, geloof ik, ook in Zwitserland nog niet. Hij heeft het uitgewerkt ook voor andere religies. En als je die Soefi is de esoterische tak van de islam. Is dat, ja? Dus hij is naar Noord-Afrika gegaan, is bij zo'n Soefi-meester in de leer gegaan enzovoort. Ja. Wil je die eenheid van de religies goed begrijpen, dan is het verstandig om een onderscheid te maken tussen exoterisme en esoterisme. Dit woord kom je heel weinig tegen, dat is exoterisme. Dit veel meer. Je zou kunnen zeggen, dit is het tegenovergestelde van dit. Maar esoterisme, dat wordt soms heel erg nauw gedefinieerd. Mensen die hele merkwaardige praktijken doen en dat geheim houden voor anderen. En, nou ja, er zijn allerlei interpretaties van dat woord die ik nou niet op het oog heb. Ik probeer het onderscheid in een aantal zinnen of een aantal slagwoorden weer te geven. Dan is exoterisme is dus gericht op het heil van het individu in het hiernamaals, omdat daar ligt het grootste heil volgens die zienswijze. En bij esoterisme is het het individu zelf niet meer belangrijk, en het individu is zelfs zou je kunnen zeggen, het bestaan van het individu is zelfs problematisch. Vooral het boeddhisme legt daar de nadruk op, maar je kunt dat ook in andere vormen treffen. Dit dus, even voor alle duidelijkheid, exoterisme en esoterisme, dat zijn componenten die je vindt in alle religies. Dus of het nou de islam is, of is het nu de Joodse godsdienst. Dus bijvoorbeeld bij de Joodse godsdienst is het de Kabbalah. In de islam is het de Soefi-beweging. In het boeddhisme is het heel veel eigenlijk. Kun je beter afvragen wat het niet is. Maar daar zal ik het nog even over hebben. Je zou kunnen zeggen, het leeft, of leefde in ieder geval vroeger, door elkaar heen, naast elkaar, in een en dezelfde religie. Ja? En dan heb je dus hier dus de individu van het heil. Hier heb je dus dat het individu onbelangrijk is. Hier heb je dus bijvoorbeeld ook het idee van verdiensten. En hier heb je helemaal geen verdiensten. Om dat er nou eens uit te pakken, sommige van jullie die kennen wel het gebruik binnen het boeddhisme om de verdiensten weg te schenken. Het gebeurt hier waarschijnlijk ook, Ank, zo nu en dan. Ja? Ja. Als je goed nadenkt, dan kan dat helemaal niet. Ja? Want als je die verdiensten weer wegschenkt, krijg je alleen nog maar meer verdiensten. En als je die weer wegschenkt, krijg je nog weer meer verdiensten. Enzovoort. Ja? Dus op het eerste oog is dit een beetje vreemde bezigheid, zou je kunnen zeggen. En toch heeft het wel degelijk een functie. Namelijk, het geeft aan dat je stapt van het exoterisme naar het esoterisme. Je geeft aan, het gaat mij niet langer om verdiensten. Ik ben op een ander niveau bezig. Ja, dat is, zeg maar, de achtergrond daarvan. Nog een paar dingen. Ik kan misschien beter niet te veel schrijven hier. Ik probeer te omschrijven wat de meest gebruikelijke gang van zaken is in het exoterisme. Dat is streeft het persoonlijke heil na. Dat kan door de genade van God te verdienen. En dat doet men meestal door goede werken te verrichten. Dus zich te houden aan een bepaalde moraal. En dus ook verdiensten. Hè? En zo zou je kunnen zeggen, dat is het schema wat natuurlijk heel veel gebruikt is. Ook in de religies buiten de christelijke. Ook binnen het boeddhisme is men bezig verdiensten te verzamelen. En dan hoopt men dat bijvoorbeeld in een volgend leven te verzilveren, in die zin dat men dan in een volgend leven gaat mediteren en wordt monnik worden, of wat dan ook. Hè. Dit is komt in beide voor. Esoterisme is, zoals ik al zei, dat heil van het individu dat verdwijnt als het ware. En daar komt wel iets anders voor in de plaats. En dat is men probeert door middel van meditatie of gebed, je zou kunnen zeggen, en dan moet ik eigenlijk de woorden variëren naar gelang de religie, je zou kunnen zeggen, te integreren in het absolute, alsjeblieft. Nou, dit is niet, nou begint het moeilijk te worden. Maar ik bedoel, dat absolute zou je kunnen zeggen, dat is binnen het christendom, is dat dus God. En in het nirvana, in het boeddhisme wordt dat nibbana genoemd. Nibbana is absoluut, zoals we weten. Er zijn niet zoveel absolute dingen in het boeddhisme, maar dat wel. Ja? Er zijn hele verschillende methodes bij. Niet alleen gebed speelt een rol, maar ook of meditatie, maar ook bepaalde symboliek. Het is ook niet onbelangrijk om te noemen. Door een bepaalde symboliek kun je als het ware de sprong naar het bovennatuurlijke maken via je intuïtie. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Nou, even kijken. Begint het een beetje duidelijk te worden wat dit onderscheid is? En kunnen we het ook een beetje zien? Dus binnen elke religie heb je dat. Binnen het christendom is het merendeel is natuurlijk wat we zo gewend zijn in ons leven, is wat we dan zouden kunnen zeggen exoterisme of gewoon geloof. En het esoterisme, dat komt bij de mystici vooral voor. Huh?
Exoterisme, kun je dat dan orthodoxie noemen?
Nou, nee, dat is niet. Het is ruimer, denk ik. Ja, dat is ruimer, want je kunt bovendien ook als je esoterisch bent, dan kun je ook heel streng nog houden aan een bepaalde leer wel. Nu je deze vraag stelt, Klaas, er is nog een ander onderscheid. En dat is het onderscheid tussen de letter en de geest. Daar staan letter en geest aan dogmatisch en flexibel. Nou, daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Dat onderscheid, de letter en de geest, is zo van. Het exoterisme is gehecht, zou je kunnen zeggen, aan de vormen. En met vormen bedoel ik dan en dogma, en ritueel, en alle andere middelen die er maar zijn, binnen een bepaalde traditie. Men is aan de vormen gehecht en men hecht daardoor ook op een gegeven moment aan de letter van de woorden. Terwijl het esoterisme is men meer gericht op de geest die achter de woorden zit en die verlevendigt. Zou je kunnen zeggen. Die leven geeft aan de woorden. Dit onderscheid is belangrijk om te zien. Dat is niet zo, als is het namelijk wel eens geïnterpreteerd. Is dus niet zo dat de geest alleen maar toebehoort aan de ene religie en de letter aan een andere of een andere denominatie of noem maar op. Het is vaak zo gebruikt en met name bijvoorbeeld is er wel gezegd de Joodse godsdienst was letterlijk en de christelijke godsdienst was op de geest gericht, nietwaar? Het idee van Sophia Perennis en deze hele indeling is dat elke religie dit in zich heeft. En elke religie heeft dus ook die geest. Je kunt niet zeggen van de Joden of de Joodse godsdienst, dat was alleen maar letterlijk. Elke religie is een weg, zou je kunnen zeggen, naar het absolute. Is een weg van transformatie. Tenminste, als het niet op een gegeven moment een ontwikkeling doormaakt waardoor het steeds en steeds moeilijker wordt. En dat is er op dit moment inderdaad aan de hand. Maar in principe is dat niet zo. En je kunt dus zeggen van de geest was ook aanwezig in de Joodse godsdienst. Maar het is wel zo dat de christelijke godsdienst een aantal dingen weer nieuw leven ingeblazen heeft die in het Oude Testament aanwezig waren, zeg maar. Dus dat, dan zie je toch ook wel weer dat verschijnsel. Nou, nog iets over dat dogmatisch en dat flexibel. Het is erg gebruikelijk om als wij op een dogma stuiten, om onmiddellijk te zeggen bah, en wegwezen tegen de persoon die het dogma naar voren brengt, en zo van, daar kunnen we ons niet meer inladen, zeg maar. Ja, fout. Ga ik ook zeggen fout. Want er is niks mis met een dogma. Dat vergeet een heleboel mensen wel. Hè? Dogma is in feite. Dogma is iets waar je wat van kunt leren. Een dogma, als je de etymologie nagaat van het woord, dan betekent dat ook, dat weet je ook in de kerk, is het gewoon leer van de kerk gaan betekenen. Maar je kunt ervan leren. En de vorm kan hetzelfde blijven, terwijl de interpretatie verandert. Dus het zit hem niet zozeer in het vasthouden aan de dogma, maar het dogmatische zit hem in het vasthouden aan die ene, meestal letterlijke interpretatie van datzelfde dogma, om het maar even zo te noemen. Daar zit de fout. En dogma's, dat zijn dingen. Die kun je ook nooit iets verwijten eigenlijk. Het enige waar je tot kunt richten, dat zijn mensen, geesten, mensen die iets doen met die dingen. Ja? En dat is dus de dogmatische houding. En dan geef ik een voorbeeld wat de boeddhisten waarschijnlijk heel bekend zal klinken. We hebben het nou over de vier edele waarheden. Je zou kunnen zeggen, dat is de kern van het boeddhisme. En mensen die zich bekeren tot het boeddhisme, of die toevlucht nemen, om het nog nauwkeuriger uit te drukken, die nemen niet alleen 5 leefregels op zich, maar die onderschrijven ook zeg maar de 4 edele waarheden. Maar er zijn heel veel verschillende niveaus waarop je die kunt begrijpen. Het is niet zo dat je kunt zeggen van, nu snap ik het wel. Want wat lijden is, bijvoorbeeld, in het begin verstaan we daar alleen maar onder ziek zijn, doodgaan, een baan die niet doorgaat, noem maar op, bekende rampen of zo. Maar langzaam maar zeker gaat ons begrip zich verwijden en dan zie je dat er allerlei dingen ondervallen die op het eerste gezicht eigenlijk helemaal niet zo lijken. Want dan kom je erachter dat een heleboel dingen die op het eerste gezicht wel prettig zijn, dat die vanwege de vergankelijkheid eigenlijk helemaal niet zo prettig zijn. En ook door het lijden zijn aangeraakt. Ja? En dat kun je ook weer op verschillende niveaus ervaren. Die vergankelijkheid en dat lijden. En als je in de meditatieretraite gaat, dan kan dat op een gegeven moment hevige vormen aannemen. En dan begrijp je het nog beter. En om maar even kort te gaan, eigenlijk wordt er gezegd in de geschriften, eigenlijk is het alleen de volmaakte, verlichte persoon die de 4 edele waarheden compleet begrijpt. Ja? Zie je het beeld voor je? Het is niet zo van, ben je voor mij of ben je achter me? Is het ja of nee, dit dogma? En nu dat andere dogma, ja of nee? Nee, zo ligt het helemaal niet. Daar zitten heel veel nuances in en heel veel begrip. Het is begrijpelijk dat mensen iets tegen dogma's hebben, omdat je op bepaalde gebieden kun je ze missen als kiespijn. Ik noem maar wat in de wetenschap of zo bijvoorbeeld, dan mag je natuurlijk niet dogmatisch zijn. Dan sta je niet open voor eventuele experimenten die het tegendeel bewijzen. Dus dat kan niet. Maar omdat diezelfde methode van denken nu ook naar de spiritualiteit uit te breiden, dat is naar mijn idee dus een denkfout. Ja? En, want in de spiritualiteit is het zo dat je naar de inhoud kunt toegroeien. De waarheid kun je toegroeien. Ja?
De verhouding tussen dogma en wat je nu zegt over spiritualiteit.
Mm-hmm.
Kun je dat nog een keer zeggen?
Ja. Wat ik zei is eigenlijk, in de wetenschap is het onbruikbaar, een dogma. Maar in de spiritualiteit is een dogma wel degelijk bruikbaar en hoef je hem ook niet te verwerpen. Als je namelijk maar het gewoon als leerobject neemt en dus naar de waarheid kunt toegroeien van dit. En in het begin is die waarheid voor jou op een bepaald niveau, maar dat kan in de loop van de jaren kan dat verdiepen. Ja? En dat was het voorbeeld wat ik dan met het lijden gaf. Ja. Zal ik nog eens een poging wagen om eens. Juist. Ik heb in ieder geval nog een half bord. Zo. Even kijken hoe ver ik zal gaan. Of ik nog een ander verschil zal noemen. Of dat dit misschien. Goed. Voor de fijnproevers geef ik nog een klein verschil erbij.
Ik heb nog één vraag over vergankelijkheid en lijden. Dat zijn dus twee uitersten van elkaar.
Nee, het zijn geen uitersten.
Want het zijn geen uitersten?
Nee.
Maar het zijn twee begrippen
binnen het boeddhisme zijn dat twee van de drie kenmerken van het menselijk bestaan.
Oké.
Zo, dat wordt gezien als zeg maar grondelementen van ons menselijk bestaan,
ja,
die wij steeds beter kunnen leren kennen en steeds beter tot ons kunnen laten doordringen. Dat we het steeds beter beseffen. En daar hebben we onder andere de meditatie voor, om dat proces op gang te krijgen. Ja?
Ja. Oké. Okay.
Wat ik nog kan zeggen, ik zal het niet op het bord zetten, dat is ook dat je met de exoterisme houdt je op bij de persoonlijke God. De God aan wie je eigenschappen kunt toeschrijven. Dus bijvoorbeeld, God is goed, God is almachtig, God is barmhartig en alwetend, een heleboel van dat soort dingen. En er is ook een benadering binnen de theologie trouwens, waarbij je zegt van, we kunnen God eigenlijk niet kennen. Dat is de transcendente, allerhoogste God, zou je kunnen zeggen. Ja, die andere persoonlijke God wordt ook transcendent genoemd, maar dit is eigenlijk de God die boven het zijn uitgaat, wordt er wel gezegd in de traditie. De persoonlijke God bevindt zich nog op het niveau van het zijn en daarboven heb je nog. Je kunt er niets van zeggen, zelfs niet dat hij is. Daarom zeg je dus dat het nog boven het zijn is. Je kunt er niets van zeggen. De negatieve theologie. Sommige mensen hier zullen dat begrip wel kennen. Dus je kunt zeggen, God kun je alleen maar benaderen door alleen maar te zeggen wat hij niet is. Hij bevindt zich niet in ruimte en tijd. Ja? Enzovoort. Je kunt steeds maar door blijven gaan. Wat je ook bedenkt aan menselijk concept, hij stijgt daar bovenuit. Hè? In het exoterisme is de persoonlijke God als het ware centraal, en in de andere is dat juist de andere, is dat dus die diepere God die, om nou maar even een persoon te noemen, Meister Eckhart, vooruit, die naam die moet toch een keer vallen. Die noemt dat die Godheid. In plaats van God moet je het hartje over die Godheid. En je zult heel duidelijk en heel erg zien, bij hem is alles gericht op die Godheid. En dan moet je alles voor opgeven op den duur. Je moet alles loslaten om bij die Godheid te komen. Niet bij die God, daar kun je mee praten. En daar kun je gevoelens mee uitwisselen en woorden mee uitwisselen. Maar dat geldt niet voor dit.
Dat die God heeft, zeg maar, daar kun je dan ook, zeg maar, kenmerken aangeven. Zeg maar, en die heeft ook een...
Deze niet, hè?
Nee, deze niet. Nee. Dit is meer het goddelijke of zo. En het andere is een god of een godheid of zo. Iets van wat oordelen kan hebben of zo. Van,
bijvoorbeeld, ja.
Ja,
ja. Ja, laatste oordelen. Oh, ja. 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 Goed, ja, het kan zijn dat je het niet helemaal begrijpt, want ja, Meister Eckhart, dat kan ik helaas nu ook niet zo 1, 2, 3 uitleggen, hoe dat in elkaar zit. Wat wel interessant is trouwens, laat ik dat maar zeggen voordat ik het vergeet, want ik volg helemaal niet meer het plan wat ik van plan had. Dus ik begin gewoon, anders dan vergeet ik het misschien. Er is heel veel correspondentie ontdekt tussen Meister Eckhart en het boeddhisme. En er is een studie van een Japanner, en dat is meneer Ueda, die speciaal daar een heel boek aan gewijd heeft. Dus een Japanner vanuit het Zen-boeddhisme heeft Meister Eckhart. En zij snappen weinig van de Nederlandse westerse beschaving, en gewoon religie, maar dat konden ze heel goed snappen. Ja, dat is heel opvallend. Ja, het gaat dieper dus, het esoterisme, zou je kunnen zeggen. Ook in de menselijke ervaring gaat het dieper. En die ervaring is dan, wat wordt binnen het christendom dan de unio genoemd, de vereniging met God. En ik heb al zoiets gezegd, daar zijn andere woorden voor in andere religies, nibbana. Het absolute wordt genoemd, onder andere, de term valt ook in het hindoeïsme. Het Atman, ja, je kunt zo maar doorgaan, maar die hebben allemaal die achtergrond van dezelfde als dus die, wat Meister Eckhart die Godheid noemt. Wat kunnen we hiervan zeggen? Alle religies hebben dus beide componenten. En elk is een goede weg naar transformatie. Die is aanwezig.
In beide gevallen.
In alle religies waren ze duidelijk aanwezig. Je zou er iets voor kunnen zeggen dat op dit moment de esoterische component in het christendom erg aan het afnemen is. Dat is een proces wat al eeuwen bezig is. Ik wil niet zeggen dat het helemaal 100% weg is of zo, maar het element is aan het verliezen. Wat wou je vragen, Klaas?
Nou, dan heb ik niet over Grieks en Russisch orthodoxie, denk ik. Of
dat? Dat is een interessante vraag die je daar stelt. Ik heb het inderdaad nu meer over de Roomse of westelijke vorm van christendom. Ik weet dat het nog duidelijk aanwezig is en met name heb ik het dan over de spiritualiteit die hesychasme wordt genoemd en die op de berg Athos onder andere gepraktiseerd wordt. Ja, maar misschien kom ik daar nog op, want ik ga iets over het christendom zeggen. Ja. Dus het idee is dat alles een complete weg is en dat de eenheid, nou gaat het er even om, de eenheid zit dus alleen maar in die allerdiepste ervaring van die eenheid. Van de eenheidservaring, de God, de Unio of de Nibbana enzovoort. Ja. Het is heel goed om dat te beseffen. Want er zijn nogal wat mensen die graag, laten we zeggen, uit een soort jovialiteit, een soort van, ach, laten we niet lullig doen of zo, zeggen van, ach, die jongens, die hebben die toch ook wel, daar zit toch ook wel wat in, en laten we gezellig doen. En, op die manier zou je ook de ecumene kunnen bedrijven. Er zijn mensen die dat doen. Dat is niet zoals Schoon en andere traditionalisten het zien. En die vinden dat oppervlakkig. He? En ik heb zelfs nog ergens gelezen dat ze dan nog liever iemand hebben die jou de hel belooft als jij niet hun religie volgt, dan mensen die zonder ook maar iets van ervaring op dat gebied te hebben zeggen van, ach ja, die jongens die mogen ook meedoen. Of, he, en natuurlijk, we zijn allemaal één enzovoort. He? Dus dat is een soort oppervlakkige eenheid die niet bedoeld wordt. Dus dat betekent dat we al die religies in hun waarde kunnen laten. Inclusief alles wat er is. Exoterisch of esoterisch, de methoden die daar zijn. Niks mis mee. Alleen, je kunt wel uitwisselen. Je kunt wel praten met mensen en zeggen van, goh, hoe doen jullie dan? En ja, je leert er veel van, denk ik. En ik vind het ook heel interessant. En ik geloof, hier is ook een interreligieuze platform. Hè? Hier in Groningen. Ja. Vroeger was dat alleen in de grote steden. Heel interessant. Maar wat dus volgens deze visie niet aan de orde is, dat is dat je probeert punten van overeenkomst te vinden zeg maar, waar je het eens over kunt worden. Zo van, of stroomlijnen, zeg maar, om het maar zo te zeggen. He, zo, we gaan onze religies even stroomlijnen, dat ze wat met elkaar in harmonie zijn of zo. Helemaal niet nodig. Iedere religie kan gewoon zijn eigen ding houden.
Maar zeg maar, er zijn meerdere wegen, die moet je ook mooi allemaal verschillend houden, maar het lijkt allemaal tot hetzelfde, zeg maar. Of tenminste, je spreekt allemaal hetzelfde na. En dat kun je op verschillende manieren doen, maar je hoeft niet allemaal dezelfde weg te volgen.
Ja, ik kom dan bij het beeld. Oh nee, ik zal hem niet opschrijven. Dan kom ik even bij het beeld wat als volkswijsheid verkondigd is in het persbericht, maar het is geen volkswijsheid. Maar wel een mooi beeld. Er is een bergtop waar alle religies uiteindelijk uitkomen, maar de een gaat via die weg, de ander gaat via die weg en de ander gaat via die weg. En dat puntje, dat is de mystiek. Daaronder is de afstand het grootst. Met andere woorden, die mensen die zo exoterisch mogelijk zijn, het is natuurlijk een glijdende schaal, het is niet helemaal absoluut, hè, maar die zo letterlijk mogelijk hun in religie interpreteren, die hebben het minste zicht op de anderen. Maar kom jij hoger, dan zie je al dat het dichterbij komt. En ben je helemaal boven, dan pas kun je echt zeggen van, ja, maar nu snap ik het. Ja, zo zit het ongeveer in elkaar. Ja, dat is de idee die daarachter zit. Ja.
Het is er niet zo dat we gereguleerd in de hemel een eigen afdeling hebben met een muur erop.
Dat zou je niet
ja. Nou, ja,
het jammer. Beneden aan die berg. Die hebben beneden aan die berg. Ja,
Klaas.
Ik had het niet eens. Maar dat zou geen hemel normaal.
Het punt is, de gereformeerden staan over het algemeen niet zo open voor esoterie. Die willen dus dat laatste puntje, willen ze niet meemaken. Of ze zeggen dat niet bestaat of zo. Hè. Er zijn misschien uitzonderingen, maar ja, er zijn ook wel enkele protestantse mystici. Maar ja, over het algemeen hebben ze daar grote moeite mee. En dus dat topje hebben ze niet, maar die hemel die hebben ze wel hoor. Want dat topje dat is nog niet de hemel, want dan zit je weer in die andere afdeling, weet je wel.
De gereformeerde kerken, en met name de vrijgemaakte kerk, is dat pure heiligdom.
Mm-hmm.
Ik zeg binnen de gereformeerde kerk bijvoorbeeld de vrijgemaakte kerk is dat pure heiligdom.
Ja.
Esoterie. En de gewone wegen, ja, die moeten ook niet van hebben.
Het is niet alleen.
En in Hoge Zand zit een esoterische predikant. En die is het zwijgen nog.
Wie?
Een esoterische predikant.
Ja, maar
die is het zwijgen nog. Maar niet wel in de kerk. Geen
kerk.
Oké, ja, en ook in die grote verzamelkerk.
Ja, Kerk Nederland.
Ja, gewoon geschreven Nederland. Ja. Ik heb toevallig laatst eens een keer wat rondgekeken over hoe eigenlijk Vipassana of meditatie gedacht wordt in protestantse kringen een paar weken geleden. Toen zag ik daar sommigen die zien dat dus bijna als iets van de duivel. Helaas. Ja. Goed, nou, maar dat maakt op zich ook niet zoveel uit. Maar als zij in hun diepere gebeden of zo, dat sluit niet uit dat ze misschien toch ook wel soms ook aan bepaalde hoogtes bereiken, dat weet je natuurlijk. Hè? Ja. Oké, dus waarom is dit zo van belang? Voor mij denk ik een heleboel dingen zijn belangrijk hier. De religies worden met elkaar geconfronteerd. Dus je moet op een gegeven moment zeggen van ja, hoe zit het nu eigenlijk? Is het nu zo, zoals ik zo net zei, van dat het een het ander uitsluit? Nee, dat hoeft dus niet. Dus je kunt toleranter zijn naar elkaar. En het is ook zo dat over de schutting kijken kan jouw verdieping geven in jouw eigen weg die je gaat. Hè? Dat kan je echt helpen. En ook is het zo dat als je nou bijvoorbeeld alles ophangt aan één bepaald geloof en ook nog aan één bepaalde interpretatie van woorden of zo, en je gelooft er ineens niet meer in, dan ben je alles kwijt. Mm-hmm. En dat gebeurt natuurlijk best wel veel. En dat is niet zo wanneer je op een gegeven moment je bent gaan verdiepen, maar dan zie je op een gegeven moment, ja maar, we zijn allemaal in zo'n proces bezig. En dat proces, dat is heel reëel en werkelijk voor je. Behalve misschien op het alleronderste exoterische niveau, waar het echt alleen maar puur, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, pure dorheid is of zo. Maar als je dan, als je enigszins naar boven bent en je ziet dan, ja, dat het zo'n weg is, ja, dan is dat alleen maar een bevestiging dus, als je dat ook in andere religies vindt. Ja? Nou,
ja. Exoterische, misschien zie ik dat wat simplistisch, maar als je het hebt over leefregels en kijkt tussen overeenkomsten tussen christendom, islam en boeddhisme, zijn dat toch, ja, bijvoorbeeld geen zult niet doden, wij ondernemen de training om niet te doden en niet te stelen, en dat zijn ook, hoe reken je dat, of wordt dat niet, daar zit er ook heel veel overeenkomsten
in
exoterie. Of is
exoterie.
Dat exoterie? Ja, is dat,
waar ja. Ik al? Nou, ik wou nu eigenlijk een beetje toepassen op christendom en boeddhisme. Ja. Dus dan zullen we dat meteen maar aanpakken. Dat. Christendom en boeddhisme. Nou, ik zal eerst een paar opzichten noemen waarin ze op elkaar lijken, die wat meer nou ja, qua sfeer, laat ik het zo zeggen. Ze zijn allebei, ik zou bijna zeggen monnikenculturen, monnikenreligies, gericht op afstand doen van het aardse, zou je kunnen zeggen. In die zin bedoel ik dat, dat het aardse als een soort hinderpaal wordt gezien in je geestelijke ontwikkeling. Dus het lichamelijke wordt vooral gezien in zijn aspect van verleidelijkheid en dus gevaar voor het spiritueel leven, hè, om maar wat te noemen. Dat kan ook anders. Je kunt ook zeggen, alles wat ontstaan is, is, om het in christelijke termen te zeggen, een schepping van God, maar je zou kunnen zeggen, is een emanatie van het goddelijke, en er zijn verschillende termen voor. Met andere woorden, in het wat ons gegeven is, weerspiegelt zich ook het goddelijke, als wij ons symbolische oog op open kunnen zetten. Maar dan heb je dat wel nodig, natuurlijk. Ja? Het is niet het platte aardse, maar je kunt wel zeggen, je kunt in het aardse wel het hemelse er doorheen zien. Maar dat aspect, dat wordt binnen christendom en in islam niet benadrukt. Maar juist de andere kant. Monnikencultuur. En daar wil ik nog even een opmerking over maken, ook over het vroege christendom. Het was zelfs een kluizenaarscultuur. Wacht even, ik moet even kijken. Oh, ik heb de lijn een beetje vasthouden. Nee, laat ik nog even eerst even doorgaan over wat meer voor de hand liggende. Dan kom ik straks op die andere overeenkomsten. De meer voor de hand liggende is dit. Ze zijn allebei voortgekomen uit een andere religie. Het hindoeïsme in het geval van het boeddhisme en het jodendom in het geval van het christendom. Het Oude Testament is natuurlijk van de Joodse religie. Beide waren ze rondtrekkende profeten of leraren, Christus en Boeddha, gericht op niet op vestigen van instituten, maar het leren van individuen. Ja, laat ik het daar eerst even bij halen. En dan zou je kunnen zeggen, als je nou dit onderscheid hebt van esoterisme en exoterisme, dan is een andere overeenkomst tussen het christendom en het boeddhisme, dat ze beide gestart zijn als esoterisme, als innerlijke religie. Dat is een andere manier om exoterisme en esoterisme weer te geven. Uiterlijke religie of innerlijke religie. Hè? En dat is interessant. Want je zou misschien zeggen van, zijn er dan ook religies waarbij dat niet zo is? Ja, die zijn er. Met name de islam en met name het hindoeïsme. En trouwens ook de joodse religie is het ook zo. Dus deze twee vallen er echt een beetje uit. Ik zal het proberen te verduidelijken. De wet die in de Koran doorgegeven wordt, die komt van God en die is bedoeld om het leven te reglementeren in de maatschappij. De sharia, die op het ogenblik veel te verduren heeft natuurlijk. Helaas, omdat daar natuurlijk ook nog hele barbaarse elementen in zaten die nooit eruit geschopt zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar hetzelfde heb je in het hindoeïsme. Daar heb je dus ook hele uitgebreide handleidingen voor het dagelijks leven, zou ik zeggen. Zelfs van hoe je je huis moet bouwen, hoe je, dat gaat heel ver, gaat dat. En dat wordt als allemaal al gedacht. En het is heel mooi, want je ziet dan dus hoe de religie het leven vorm kan geven, zodat het leven zeg maar zo religieus mogelijk, zo spiritueel mogelijk gehouden kan worden. Jodendom, daar hoef ik niet eens over te praten. De wet in het Jodendom, dat is dus natuurlijk ook de wet, die 10 geboden van Mozes en nog veel meer, stond centraal in de Joodse religie. Dat zo was het niet. In beide gevallen niet. Want de Boeddha die begon te preken en iedereen moest monnik worden die bij hem was. Later ook leken trouwens hoor, maar die moest ook transformatie meemaken. De Boeddha heeft nooit gezegd van bouw je huis zodanig dat de deur naar het zuiden zit of noem maar op, al dat soort dingen. Dat interesseerde hem niet. Het ging hem om wat je zou kunnen noemen de essentie. Ja? En het christendom ook. Je zou kunnen zeggen, het christendom is min of meer door de omstandigheden in de positie geraakt dat het exoterisme moest worden. En dat is met name gebeurd na de edict van Constantijn de Grote, 313 als ik het goed onthouden heb, na Christus. Klopt dat aan?
Voor zover ik het weet.
Nou, toen werd het christendom geaccepteerd en even later was het zelfs staatsgodsdienst. En dan krijg je dus, maar het boeddhisme heeft een soortgelijke ontwikkeling meegemaakt, dan krijg je dus dat iets, een leer die aanvankelijk bedoeld is voor individuen die allemaal willen streven naar, ja, je zou kunnen zeggen, het absolute, naar transformatie, bevrijding, moksha heet het op zijn hindoes, dat iets moet gaan bieden aan de hele maatschappij. Mensen met heel verschillende aanleg, heel verschillende mogelijkheden, heel verschillende interesses, hele verschillende intelligenties ook. Ja? Dus dat zorgt voor een crisis is misschien een groot woord, maar er ontstaat als het ware iets van stress, zou je kunnen zeggen, van ja, er moet snel iets aangepast worden. Of tenminste, in het geval van het christendom moest dat vrij snel gebeuren.
Kun je een beetje zeggen van, misschien klinkt het onbegrip, maar wat moet voor het simpel, zeg maar, in gewoon dagelijkse leven regelt, in plaats van in, omdat iedereen er wat mee moet kunnen, zeg maar dan, zeg maar een beetje algemene lijnen waar je echt even zelf over moet gaan nadenken wat je ermee doet in het weet dat het wat praktischer moet gaan worden?
Ja, ja, ik wil niet denigrerend zijn. Want
nee, dat ik ook niet, maar...
Nee, want het heeft ook zijn waarde. Het heeft wel, je hebt wel gelijk, het heeft tot gevolg dat je zaken moet vereenvoudigen die in feite ingewikkeld liggen. En wat betekent dat dus? In het geval van het christendom betekent dat dat er bepaalde inzichten en wijsheden waren die je zei, zou je kunnen zeggen, eigenlijk bestemd waren voor mensen die ingewijd moesten worden, om het maar eens dat woord te gebruiken. En die moesten dan verkondigd worden aan andere mensen. En dat kon je natuurlijk niet, want je kon niet iedereen die inwijding door laten maken. Maar wat je dan wel kon doen, dat is dat je zegt van, nou kijk, het zit ongeveer zus en zo in elkaar. Helemaal snappen kun je het toch niet, daarom noemen we het ook een mysterie. En zo heb je dus in elke kerk, heb je dus een aantal mysteries. Niet alleen het katholicisme denk ik, toch ook protestantisme, hoewel daar de ratio wat, wat meer in ere gehouden wordt. Zo werkt dat. Ja. In het boeddhisme, om op jouw vraag terug te komen, heb je natuurlijk ook de vraag gehad van hoe kunnen we mensen erbij betrekken, een soort voorportaal maken, dat ze wel, beseffen wat de grote waarde hiervan is. En dat ze ook een soort voorbereiding hebben, dat ze, die leefregels is een uitstekende voorbereiding op de meditatie, zoals iedereen wel weet natuurlijk. En dat is gewoon heel functioneel, maar het is niet zeg maar, niet de essentie, het is niet tot het einde te doen of zo. Maar het is anders bij de Koran dus, daar is het zo, de Soefies die halen uit één en diezelfde openbaring van de Koran, halen ze dus, en de leefregels voor de maatschappij en de diepere betekenissen. Misschien, ik weet niet precies hoe deze avond gaat lopen, maar laat ik toch iets over die islam zeggen dan nog. Om een voorbeeld te geven. De eerste van de vijf zuilen van de islam, dat is de shahada. Weet iemand wat dat is? Het getuigenis. En die wordt soms uitgedrukt als van Allah is groot en de tweede is dan en Mohammed is een profeet. En je kunt het dus zo uitleggen, er zijn een heleboel goden en eentje daarvan heet Allah en dat is de beste en dat is de grootste. En je hebt een heleboel mensen en er is eentje die heette Mohammed en dat was degene die het lijntje heeft gehad met de Allerhoogste God en... Dat is een interpretatie. Maar er staat helemaal niet dat. Zo staat het niet in de geschriften. Wat daar staat, en in de Koran zelf dus. Daar staat alleen, de eerste is. Er is geen godheid dan de godheid. Behalve de godheid. Er is geen godheid behalve de godheid. Allah is al-ilah. Oftewel de godheid. Ja, het betekent, het is helemaal geen eigen naam. Ja.
Allah zelf niet.
Nee. Nee, Allah is helemaal geen eigen naam. Dus wat er staat is van, er is geen godheid dan de godheid. En dat kun je, en dat doen de Soefies ook, interpreteren als van, het absolute, dat is waar het om gaat. Het enige, er is maar één ding wat absoluut is. En dat is dus de godheid. Trouwens, hè, ook, je zou dat ook kunnen zeggen, zo pakken ze toevallig hetzelfde woord als Meister Eckhart dat ook nog doet. Dat is wat er aan de hand is. En de tweede is, kun je zeggen van, die wordt dan geïnterpreteerd door de Soefies. Alles is verbonden met dat absolute. Dat is de interpretatie van de Soefies. Ja. En die interpretatie, zoals je zegt, die is gewoon universeel. Die kun je gewoon overal toepassen. En dan kan ik begrijpen als boeddhist, of als christen, of wat dan ook. Ja? Dus waarom islam onverdraagzaam? Helemaal niet. Er zijn genoeg die uiterst verdraagzaam zijn. Er is een glijdende schaal van mensen. Sommigen heel letterlijk en anderen niet. En dan heb je ook nog de mensen die dus super geestelijke uitleg hebben van één en hetzelfde ding. Goed. Het zal misschien toch voor sommige mensen een beetje een schok zijn om te horen dat het christendom als esoterisme begonnen is. Of niet? Valt er nog om mee? Ja, ja, goed. Zoals ik opgegroeid ben, was het in ieder geval niet zo. Zoals ik al zei, dat hele transformatieproces en dat hoger of zo, dat zag ik helemaal niet. En de meeste mensen hierin. Die protestants opgevoed zijn, dus ook niet. Hè? Dat is de these, en ik denk dat dat klopt, en je kunt daar heel veel interessante dingen over zeggen. Ik ga al even door de pauzeren, wat niet. Ik krijg weer een beetje energie, omdat de kachel wat de ethiek van de bergreden. Kunnen we die voor de geest halen? De ethiek van de bergreden.
Zo'n beetje?
Ja, ja.
Er stond de linkerwang en de rechterwang.
Juist!
Oh, de wereld op zijn kop.
Ja. Ja. Ik heb het laatst al weer eens gelezen, een paar weken geleden. En het viel me op. Ja, het is subliem. Ik vind het echt subliem. De bergreden. Er zijn mensen die zeggen ook van nou, het hele christendom kan gestolen worden, maar de bergreden of zo. En dat kan ik me ergens wel voorstellen. Het is subliem. Ga eens kijken wat daar staat. Dan zie je dus, wat Klaas nu zegt, word je geslagen op je rechterwang, dan keer je de linkerwang toe. Wie niet zijn vader en moeder haat, kan niet mijn leerling zijn. Ja. De overspelige vrouw, heb je ook zo'n verhaal, dat was dus de wet gewoon, die gold binnen de Joodse godsdienst op dat moment. Die ondermijnde hij door te zeggen van, wie zonder zonden is, gooi je de eerste steen. Oog om oog, tand om tand, zien wij tegenwoordig nog wel als iets heel barbaars zijn of zo. Maar je moet je voorstellen dat in die dagen was dat het toppunt van rechtvaardigheid. Want vroeger was het zo, als jij een oog kwijtraakte, om bij wijze van spreken, of iemand jou iets deed, dan werd je zo boos dat je de ander dus nog dubbel zo hard toetakelde. En dus om te zeggen oog om oog, tand om tand, dat was op dat moment, was dat gewoon een...
Dat is een beetje in de wet beschreven, verbetering van de van Mozes toch ook.
Ja, ook in de wet van Mozes. Hè. En dus dat werd gezien als rechtvaardig. En Christus die ging daar dus ook overheen. Ja? Dus wat ik nog wil zeggen is, deze ethiek van Christus was niet gericht op een evenwicht in de maatschappij, zorgen dat alles goed loopt, hè, zoals wij nu onze wetten hebben, maar het was puur gericht op transformatie van de persoon, persoonlijke ontwikkeling. Dan heeft het zin, maar anders niet. En je ziet de echo daarvan, want het aardige is dat dus in de vroege christelijke tijden, dus dan heb ik het over de eerste 200 jaar, daar was het een schande om voor het gerecht te verschijnen. Om de eerste reden is duidelijk. Als je als dader voor het gerecht verschijnt, dan lijkt me zonder meer. Maar, ook als je benadeelde was, dan hoorde je niet voor het gerecht te verschijnen. Het was jouw taak als christen om dat te verdragen. Ja? Dus dat zie je hoe erg dat ingaat tegen het maatschappelijke
dat is niet aan de orde. Het is alleen maar, het gaat erom dat jij als christen kunt groeien. En dat doe je langs deze weg onder andere. Want christelijk was ook heel praktisch. Hè? Ja, dus dat is ook al een hele duidelijke aanwijzing. Ik kan nog wel meer dingen misschien bedenken waarom het christendom esoterisch is. Oh ja, dat wil ik zeggen. Ja. Het kluizenaarschap in het christendom. Dat heeft in hele hoge ere gestaan. Nou, we kennen natuurlijk allemaal die pilaarheiligen, die zo in de derde eeuw na Christus, die waren zeker in aanzien, want er kwamen vorsten naar deze mensen toe, die dan niets anders deden dan boven op zo'n paal daar, hadden ze daar geloof ik zo'n 2 vierkante meter waar ze op leefden. En ze nu en dan werd er wat voedsel naar boven gegooid en ze deden niks anders dan bidden en askezen. Maar die mensen die straalden op een gegeven moment zo'n liefde en helderheid uit, dat iedereen daar naartoe kwam en vroeg van, kunt u ons raad geven, dit en dit en die. Sommige van die mensen die werden ook zelfs tegen wil en dank eraf gesleurd en die moesten en zouden bisschop worden. Zo is het, zo ging dat in de tijd. Ja. Maar het monnikenschap zoals dat gesticht is door Benedictus onder andere, die was een van de allereerste, is niet het toppunt van spirituele beleving. En als je de regel van Benedictus leest, dan kun je dat ook zien. Hij zegt daar op een gegeven moment ook van, dat dit als het ware een voorbereiding is voor de hogere goddelijke dingen, hè, waarover dan ook wel daar en daar gesproken wordt. Hè, maar dit is eigenlijk alleen maar een soort voorbereiding daartoe. En meer niet. En dat vergeten een heleboel mensen soms zelfs. Dat betekent dus dat je heel lange tijd had je dus binnen die gemeenschappen had je ook echte kluizenaars. Dat waren de mensen die het meest in aanzien stonden. Die dus niet het zogenaamde cenobitische leven erop nahielden, hè? Dus koinobieten, het gezamenlijke leven, maar die op een gegeven moment zeiden van, laat mij maar alleen en ik ga helemaal ervoor, om het maar zomaar eens uit te drukken, op een beetje platte Nederlandse manier. En daar werd in de loop van de geschiedenis, ik heb daar interessante dingen over gelezen, is dat, heeft zich dat voorgedaan. Tot in de 17e, 18e eeuw had je nog mensen die zich opsloten en dan jarenlang daar niet uitkwamen. En ik geloof dat dat nu niet meer voorkomt. Ja, maar in ieder geval, dat is in verval geraakt. En dit is een teken van het verval van de van het esoterische element, zou je kunnen zeggen, in het christendom. Want dat andere element, dat heeft erg sterk de overhand gehouden. En een ander element waaraan je kunt zien dat het verval ingetreden is, dat is de sacrale kunst. Dan laat ik de boel een beetje aan elkaar plakken gewoon. Je zou kunnen zeggen, esoterie, dat heeft te maken met bovennatuurlijke, symbolische. Je zou ook kunnen zeggen met het metafysische. Dat is dus metafysisch, het gaat voorbij het fysieke. Maar het woord metafysica, dat is vaak geassocieerd in de westelijke geschiedenis met dorre geleerden, vooral in de middeleeuwen, maar ook anderen, die onbegrijpelijke taal uitsloegen en hele spitsvondige redeneringen hadden. Maar zo moet je dat niet zien. Metafysica is eigenlijk, zou je moeten zeggen, een soort intuïtieve greep van het bovennatuurlijke. En als er een redenering is, dan is het zo dat die redenering nooit tot de waarheid leidt. Het is nooit zo dat je op het vlak van de redeneringen de waarheid die
godheid, om het maar te zeggen, of dat absolute, of dat nirvana kunt bereiken. Probeer maar net zo lang na te denken en op een gegeven moment te vinden iets wat waar is, een of andere zin, dan ben je er nog niet. Ja? Dus het is eigenlijk hier, is het net als met kunstwerken, daar wil ik nu naartoe, is het alleen maar, ja, zeg maar, de kracht van het symbolische waarde die zeg maar het inzicht kan geven. En dat hangt van de persoon af. Maar het hangt ook een beetje van het symbool af, van de metafysica. En wat ik nu naartoe wil, dat is dat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat wat metafysica genoemd wordt, ook aan zeg maar woorden die daarover gezegd zijn, dat je die in zekere zin kunt vergelijken met de sacrale kunst, omdat daar ook, zeg maar, dat hogere aanwezig is. En hogere waarheden, zou je kunnen zeggen, die worden ook via sacrale kunst weergegeven. En sacrale kunst is, zeker in de ogen van Chuon, die ik daarboven genoemd heb en die nog steeds niet uitgeveegd is, ook afkomstig van het hogere. Het is niet door mensen gemaakt. Sacrale kunst is in, als het echte is, is ook afkomstig van het hoofd. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een vorm van openbaring. En als je dus ziet dat de sacrale kunst achteruit gaat, en dat begint bij ons, in onze westerse geschiedenis begint dat al in de Renaissance, dat is een teken gewoon dat zeg maar het contemplatieve, dat element er steeds meer uitgaat. En op een gegeven moment heb je dan op een gegeven moment van jij de zoete beelden of zo, en waar niemand meer iets heeft. En dat zorgt juist ook weer voor een heleboel weerstand, want dan gaan de mensen zeggen van ja, wat is dat nou voor belachelijk? Dan hebben ze alleen maar meer aanleiding om afscheid te nemen van dat geloof. Ja? Met andere woorden, wat ik wil zeggen, zo'n strenge Madonna uit de Romaanse tijd, 10e eeuw na Christus of zo, die is misschien iets moeilijker te doorgronden dan een zoetige glimlach van Maria. Maar daar zit meer echtheid in. Ja? En het is dus een hele grote fout geweest om dat in de loop van de geschiedenis te verschuiven. Is de mening van Chuon, en ik heb de neiging om daarin te volgen. Ik heb eentje meegenomen. Een icoon, ja. De christelijke kunst heeft dus, elke kunst heeft verschillende vormen van sacrale, elke religie heeft verschillende vormen van sacrale kunst. En er zijn binnen het christendom niet zoveel die echt heel zuiver sacraal zijn, maar de traditie van het iconen, die behoort daar wel toe. En daar kan ik ook weer een hele avond over praten, dat doet me niet. Ik heb in ieder geval me enigszins daarin verdiept en ik vond het zelf heel mooi. En ik heb er nu zelf, ben ik in het gelukkige bezit van een paar iconen uit Rusland. En ik dacht, deze wil ik even zien, laten zien, omdat je hier heel aardig... gaat goed. Omdat je hier... misschien ook de link met het boeddhisme kunt leggen. Ja, de belichting is niet zo goed, want alle lichten staan naar naar buiten toe. En kan je dat zien? Hè?
Het is wel heel bijzonder dat je hem hoort. Dat lijkt ergens op, Paul. In processie.
Ja, maar het is echt nodig.
Ja, ik snap het.
Daar zie je dus, ik kan het niet helemaal bespreken, dat duurt te lang, maar je kunt er een paar dingen van zeggen. En punt 1 is dus, je ziet daar Maria in de houding die orante genoemd wordt, oftewel de bidhouding.
En je ziet daar binnenin haar zie je een soort gouden medaillon en er zit het kindje Jezus. Dus niet op de schoot, maar hij zit daar, binnenin. Ja? Zo nu en dan neem ik die wel mee naar een meditatiedag. Dan zet ik deze naast de Boeddha. En dan zeg ik, kijk, hier is de Boeddha en daar is de Boeddha in je, zeg ik dan. Want dat is natuurlijk hetzelfde idee. Want wat in het christen, in het christendom zou je kunnen zeggen, is dat die Gottesgeburt in der Seele, zegt Meister Eckhart, de geboorte van God in jouw ziel. In het latere boeddhisme, niet in de Theravada, maar in het latere boeddhisme wordt gesproken over de Boeddha natuur. Die in feite ook in ons allemaal aanwezig is. Alleen, wij hebben er helaas niet allemaal zo makkelijk toegang toe. Dan zou het leven een stuk beter zijn. Maar toch is dat in ons, diep in ons aanwezig. En dan heb je dus, hier heb je dus zeg maar, dat eigenlijk ook zeg maar, verbeeld. Dat. En er valt nog het een en ander over te zeggen. Oh. Ja, ik moet er meteen bij zeggen, Maria wordt ook wel gezien als het symbool van de kerk. En dat is de reden waarom dit type ook vaak achterin een kerk hangen in Rusland, als je in Rusland bent. Zo kun je dat dus ook interpreteren. Maar er is ook een interpretatie dat Maria het beeld van de ziel is. Ja, het beeld van de menselijke ziel. En dan zie je hier dat hij een blauwe kleur heeft. En blauw is de kleur van de wijdheid. Dus eigenlijk wat hier mooi uitgedrukt wordt, het is, als je je hart zo wijd maakt, dan kan daar binnenin jou de Boeddha natuur opkomen of het Christuskind geboren worden enzovoort. Ja? Dus niet langer gecentreerd rond dat ikje, wat we zo over het algemeen zo belangrijk worden, maar gewoon wijd worden, ruimte. En dan kijk eens aan, daar komt hij. Ja. Oké, dat was een uitstap van de sacrale kunst. De lijn even volhouden. Ja, dus het christendom heeft de. Ja, zeg maar, een gedeelte van haar leer moeten vereenvoudigen en haar. Dogma's mysteries moeten noemen, ook die drievuldigheid, het mysterie van de drievuldigheid bijvoorbeeld. De sacramenten zijn ook oorspronkelijk zeer aan een duidelijk een inwijdingskarakter. Dat geldt zowel voor de doop als voor de eucharistie. Heel interessant om dat te zien, hoe dat ging met doopsel en de enorme voorbereiding. Laat ik daar één ding van noemen. Voordat mensen doopten, werden ze als het ware de oren uitgespoten. Is niet zo goed, maar de oren werden voorbereid om de geheimen te kunnen horen. Ja? Dat is heel duidelijk pure mysterie, initiatie zou je kunnen zeggen. En er zijn allerlei andere argumenten die je daar heel duidelijk kunt zien. Het boeddhisme was als het ware beschermd in die zin dat de sutra's uit de Pali, van de Pali-kanon, dus de vroegste overgebleven geschriften uit het boeddhisme, die hebben als het ware een beetje een rationele inslag. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar het heeft verschillende oorzaken. Ook heeft dat te maken met de memorietechniek die er toen nodig was. Er was geen geschrift, dus mensen moesten het doorgeven. Daar krijg je dus al die opzommingen van. 5 dit, 3 dat, 7 dat. Nou ja, je kent het wel. En dat geeft misschien ook iets droogs aan, maar ja, het ziet als het over het algemeen best wel rationeel uit. En dat zorgt als het ware ook voor een soort bescherming, zou je kunnen zeggen, dat mensen niet in de gaten hebben dat het dus een hele diepe waarheid wordt, in feite wordt verkondigd. En nu nog, er zijn heel veel mensen
die juist naar het boeddhisme komen omdat ze het zo rationeel vinden. Past goed bij ons westerse denkwijze, wordt er dan gezegd. En dan denkt men dus van ja, het is rationeel. Dat is maar ten dele waar. Want uiteindelijk is het zo dat het in het boeddhisme ook, ja, zeg maar, boven het alledaagse uitstijgt en het geheimzinnige is wel degelijk aanwezig. Alleen het verschil is, en dat is nog een verschil tussen christendom en boeddhisme, dat het boeddhisme start bij de mens. Start, het uitgangspunt van het denken is de mens en zijn leven en de menselijke persoonlijkheid wordt dan uitgelegd, dat in feite dus helemaal niet zo vaststaand is als we allemaal wel niet denken, maar het start wel bij onze menselijke persoonlijkheid. Maar waar het uitkomt, dat is natuurlijk bijna niet te verteren. Ga jij als meditatieleraar maar eens even zeggen tegen iemand dat die eigenlijk niet bestaat? Ja? Dat kan toch niet? Maar dat is wel zo. Ja. Nou ja, ik zeg het wel eens bij wijze van grapje. Maar de waarheid van het boeddhisme is dat wij allemaal niet bestaan. Dit is allemaal illusie. Om het nog nauwkeuriger te zeggen, er zijn verschillen van niveaus. En op het normale, alledaagse niveau kun je spreken van personen. En hè, ben ik Paul enzovoort. Ieder heeft zijn eigen naam, een weerbond persoon. Maar de diepere waarheid, die is gewoon dat alles voortdurend ontstaat en vergaat en met elkaar verbonden is. En wij zoeken daar iets uit wat we ons ik noemen. Wat wij bij elkaar schrappen, wat bij elkaar gehouden wordt door ons lijf en door onze angsten vooral ook. Zo houden we de hele boel bij elkaar. Ja? Maar het is niet een echte werkelijkheid. De hogere werkelijkheid is anders. Maar dat is heel goed verborgen in de sutra's. Want het staat er zo mooi allemaal. Toen kwam hij daar en toen kwam hij daar. En oh, wat hebt u dat mooi uitgelegd, Boeddha. En nou, je kent het wel. Zo. En het lijkt ook zo. Het is zo helder allemaal. Maar de weg is ook heel helder beschreven. Maar waar het naartoe gaat is natuurlijk ook daar, moeilijk grijpbaar. Voor iedereen. Iedereen is dat moeilijk grijpbaar. Ja.
Zullen we pauzeren?
Ik heb de neiging, ik heb nog wel energie, maar ik wil eigenlijk wel wat drinken. En misschien willen wel meer mensen wel iets drinken. En natuurlijk misschien ook misschien naar de hand, naar aanleiding van vragen, wat verder gaan. Is dat niet een idee?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Er is al een raam open.
Het is
alweer warm.
Ja, maar ik heb mijn vest aan.
Ja. Oh, Anke moet die uit.
Beetje zonde, hè?